Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag heb ik een hele speciale gast in de uitzending. Dat is Saskia Bosman. Veel mensen kennen haar natuurlijk van de pijnappelklier lezingen die ze geeft. Maar ze weet ook heel veel over dolfijnen. En daarvoor is ze vandaag in de studio. Saskia, welkom in de show.
Dankjewel. Ik ben heel blij dat ik hier weer wat mag komen vertellen.
Ja, de vorige keer was je bij mij thuis. Of was ik bij jou thuis, moet ik zeggen.
Ja.
En toen hebben we ook een hele leuke uitzending gemaakt over de pijnappelklier. Je gaat ook straks een lezing geven over de pijnappelklier. Dus daar ben ik heel blij mee. En vandaag over dolfijnen. Want ja, dolfijnen. Heel veel mensen denken van over dolfijnen. Hoe kom je nou weer bij dolfijnen? Maar jij organiseert reizen naar het buitenland om met dolfijnen te werken, hè?
Ja, om met dolfijnen te zwemmen. Hè. Dat ligt in het verlengde van de trainingen die ik geef. Dus de mensen die meegaan op die reizen, die komen ook uit dat trainingspubliek. En het is in feite een reizende workshop. Want op zo'n reis geef ik ook geleide meditaties. Ik begeleid de mensen, we praten over dingen. Dus het zijn niet zomaar vakantiereizen, maar het zijn echt innerlijke groeireizen waarbij de dolfijnen ons helpen.
Oké. Ik ben toch even benieuwd, hè? Want het is voor veel mensen nieuw dit. Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen?
Ja, lang geleden, halverwege de jaren 90, toen was ik betrokken bij een wereldwijd aardehealing project, waar ik nogal wat reizen voor aflegde. En onderweg kwam ik op sommige van die reizen in contact met walvissen of dolfijnen. En heb ik ook al wat bijzondere dingen meegemaakt op die reizen, waardoor dus mijn interesse gewekt werd voor walvissen en dolfijnen. Om een voorbeeld te noemen, zo ben ik bijvoorbeeld naar Vancouver Island geweest. Dat is een groot eiland aan de westkant van Canada.
Ja.
En daar zwemmen orka's rond. Dat is eigenlijk een grote dolfijnensoort. Die zijn zo'n 7, 8 meter lang, de volwassen exemplaren.
Zo.
We hebben toen ook een boottochtje gemaakt en we zagen daar een dolfijnengezin. Vader, moeder en twee kindjes, die zagen we daar heel meditatief zo in het water zwemmen. Op de boot zaten toeristen en die gewoon op de toeristische manier ernaar keken. Ik zat samen met degene met wie ik die reis maakte. Achteraan op een bankje, wij gingen in meditatie, voelden dat we contact kregen met die orka's. Daarna hebben we onze aardehealing klus gedaan. En toen we terugvoeren naar Vancouver op de veerpont, toen kwam daar een hele grote orka, een hele grote mannetjes orka, die sprong het water uit en die viel met een hele grote plons weer in het water terug.
Zo.
En dat voelde echt vlak bij de boot. En dat voelde voor ons als een bedankje.
Ah, wauw.
Dat
is fantastisch, toch?
Ja, zeker.
Maar hoe weet je dan, want ik ben benieuwd, hè? Je gaat in meditatie, dat begrijpen we allemaal wel. Maar hoe weet je dan dat je contact hebt met zo'n wezen? Want dat is het dan heel anders dan anders?
Ja, je voelt dat. Je ziet dat oog. De ogen zitten aan de zijkant, dus je ziet al het ene oog. Dat kijkt je aan.
Dat zie je gewoon letterlijk?
Ja, dus hij keek ons heel bewust aan vanuit het water. En in die periode heb ik nog niet met dolfijnen gezwommen. Dat kwam pas later, in augustus 2017. En dat waren Atlantische vlekdolfijnen in de Azoren. Het begon zo. In het najaar van 2016 werd ik tijdens een meditatie geroepen door dolfijnen van kom nou eens een keer zwemmen met ons.
En hoe gaat het dan? Want dat is, niet, is dat letterlijk wat je in je hoofd hoort?
Een boodschap die inderdaad zo in mijn hoofd terecht kwam. Niet als spraak, maar eigenlijk meer een soort beeldtaal zou ik haast zeggen. Eigenlijk een soort hologram waar ik dus uitgenodigd werd door dolfijnen om met ze te komen zwemmen. En een vriendin van mij, die had diezelfde oproep gekregen tijdens een meditatie. En we zijn toen samen gaan kijken waar we zouden kunnen zwemmen met dolfijnen. En wij kwamen uit op de Azoren. Dat voelde voor ons als de beste plek. En daar hebben we dus gezwommen een week lang. En we gingen 4 keer de oceaan op met een Zodiac-boot. Dat is een ribbootje. 4 keer de oceaan op om met dolfijnen te zwemmen. Het waren iedere keer Atlantische vlekdolfijnen. Nou, het was een heerlijke ervaring. Je zag ze onder water, zag je ze bezig. Ze waren samen aan het jagen op vis. Je zag hoe ze samenwerkten. Je hoorde de geluiden die ze maakten. En echt die sonargeluiden, maar ook die fluittonen die ze maken. Echt zo van...
Oh jee. Je kunt het nadoen.
Dus dat waren fantastische, ik zou bijna zeggen, gewoon fysieke ervaringen. Ja. Maar ook waar je gewoon je hart open voelt gaan van, oh wat een, hè, dat je toch ook wel contact voelt met die dolfijnen. Zo af en toe kwamen dan eens 1 of 2 dichterbij, zo op een metertje afstand. En dus dat was mooi. Toen kwam ik thuis en ik mediteer 's morgens. En ik merkte dat ik niet meer van ze afkwam.
Oh.
Ze waren er iedere keer weer in mijn meditatie. En ze lieten mij van alles zien wat ze onder water uitspookten. Het ging over hoe hun taal was. Dat ze in geluidsbeelden communiceren. Niet in woorden, maar in beelden. Wat ze in hun cultuur deden, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ze informatie aan elkaar overdragen binnen de generaties. Ook tussen de generaties. Dat ze zo hun rituelen hebben en zo. Hoe ze interacteren met elkaar en met andere soorten. En dat ging helemaal tot en met het openen van interdimensionale portalen onder water. En het contact met buitenaard. Zowel buitenaardse walvisachtige als andere wezens.
Wauw.
En ik was er zo verbaasd van. Ik ben het op gaan schrijven. Ik ben het gaan schilderen. Ik heb jou daar plaatjes van gezien, gestuurd van mijn schilderijen.
Kunnen we even naar kijken? Dan gaan we het even in beeld laten zien wat je dan geschilderd hebt. Want dat ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja. En dan zie je bijvoorbeeld een dolfijn die met luchtbellen aan het spelen is onder water. Ze doen heel veel met luchtbellen.
Gewoon voor de fun?
Dat voor de fun, maar ook om iets mee te doen, om iets mee te bereiken. En wat ze mij lieten zien is dat ze bijvoorbeeld onder water een hele grote luchtbel konden produceren. Die dan als een platte bel naar boven gaat. En die bel die was een beetje hol. Zat op een gegeven moment vlak onder het wateroppervlak. En ik zag, het spiegelde een beetje die luchtbel. Want dat heb je gauw op de overgang van lucht naar water. Dat het spiegelt.
Mm-hmm.
En in dat spiegelende oppervlak zag ik uitvergroot objecten van de hemel daarboven. Dus objecten in het heelal.
Die
zag ik uitvergroot. En daar waren dus dolfijnen die keken in die spiegel naar wat er in het heelal te zien is. Kijk, ze hebben geen technologische cultuur, want ze hebben geen knutselhandjes zoals wij. Dus ze kunnen geen apparaten maken. Die handen die zitten bij walvisachtigen, dus bij walvissen, bruinvissen en dolfijnen opgesloten in de borstvinnen.
Ja.
Als je een röntgenfoto maakt van een borstvin, dan zie je van die lange handbotten. Net zoals wij die hebben, maar een stuk langer. Vingerkootjes, alles hebben ze. Alleen, daar kunnen we dus geen apparaten maken. Maar wat ze wel hebben, is een hoogontwikkelde bewustzijnscultuur.
Mm-hmm.
En als zodanig zijn ze tientallen miljoenen jaren ouder dan de mensheid. Ze stammen af van een landdier dat op het oercontinent leefde. Die leefde van vis en die is zich steeds meer aan gaan passen aan het water. En daar zijn dus alle walvissen, dolfijnen en bruinvissen uit ontstaan. Uit die ene landdiersoort.
Ik vind het nu al een fascinerend verhaal. Dit is,
En wij mensen, wij zijn relatief jong. Wij zijn iets van 2,5 miljoen jaar oud. Wij kunnen wel knutselen. We hebben wel van die knutselhandjes. Wij kunnen apparaten maken. Wij kunnen gereedschappen maken. En dat begon met de stenen gereedschappen. En nu maken we computers. En hebben ons ontwikkeld tot een technologische cultuur. En de walvisachtigen die reiken ons nu letterlijk te vin. Deze is eigenlijk al in oude tijden hoor, in oude culturen. Maar die reiken ons letterlijk te vin om ons nu ook te gaan ontwikkelen tot een bewustzijnscultuur. Zo hadden de priesters in de tempels van oude culturen, zoals de oude Egyptenaren, de oude Sumeriërs, maar ook de Aborigines in Australië, Indianen in Noord-Midden- en Zuid-Amerika aan de kusten, die hadden allemaal contact met dolfijnen en walvissen. En die kregen daar informatie van, die leerden daarvan.
Ja, maar wat was de functie destijds dan? Want het waren dan echt shamanen of zo die dan echt bewust contact maakten?
Vooral de shamanen inderdaad. En nu is dat in feite weggelegd voor iedereen. Iedereen kan dat leren om met de natuur te communiceren. En zo ook met walvissen, dolfijnen en bruinvissen.
Ja. En was dat contact dan destijds, had dat een functie? Was het, want het is niet alleen maar voor de gezelligheid, dat neem ik aan.
Nee, zeker. Dat had een functie. Want die shamanen, priesters en anderen in het verleden, die merkten wel dat ze door die wezens gewoon heel bewust aangekeken werden. En dat die iets over te dragen hadden waar de mensheid van kon leren. En ergens is dat logisch, want ze zijn er al veel langer, met hun taal, cultuur en alles zijn ze er al veel langer dan de mensheid. En wij zijn eigenlijk nieuwkomers op de planeet van de walvisachtigen.
Wauw.
En wij co-evolueren met hen. Hè? Dus zij begeleiden ons in een stuk evolutie. En later ben ik dus boeken gaan kopen. Ik heb dus eigenlijk alles opgeschreven, getekend, geschilderd enzovoort. En toen ben ik boeken gaan kopen van zowel wetenschappers over dolfijnen als intuïtieve mensen.
Ja, ik wil ze even laten zien. Dolfijnen. Je hebt de boeken meegenomen, hè?
Ja, nou hier heb je bijvoorbeeld een boek geschreven door twee wetenschappers waarin aangetoond worden dat ze culturen hebben.
Ja. Oké. Okay. Hal Whitehead en Luke Randall. Dat is deze. Dat is echt een aanrader volgens jou.
En dat is gebaseerd op onderzoeken van biologen en antropologen samen. Het is wel heel technisch, wel heel wetenschappelijk. Dus dat kan zeg maar voor mensen die niet een wetenschappelijke opleiding hebben misschien een beetje taai zijn om te lezen. Maar wel een heel interessant boek waarin ze wetenschappelijk aantonen dat walvissen en dolfijnen culturen hebben. Net zoals wij mensen. En dan heb ik hier een boek dat is wat intuïtiever geschreven, wat makkelijker te lezen, ook van Scott Taylor. En dat heet Souls in the Sea. En dat gaat er ook over. Dit gaat vooral over, wat hij in zijn boek eigenlijk aantoont, is dat wij co-evolueren met walvisachtigen.
Oké, dit is van Scott.
Een heel leuk boek.
Scott Taylor, zeg jij?
Ja, dat is een Amerikaan die in Australië woont. En die daar een centrum heeft waar gehandicapte kinderen kunnen zwemmen met dolfijnen.
Oké, dus het is meer intuïtief geschreven.
Ja, is inderdaad meer intuïtief. Deels ook wel gebaseerd op onderzoek. Maar hij pretendeert niet wetenschappelijk te zijn. Maar het is toch wel een erg goed boek. Het is niet zomaar wat.
Ik ben even benieuwd, hè, voordat we verder gaan. Ze hebben vast ook menselijke trekjes, neem ik aan. Want als ze cultuur hebben, dan hebben ze ook wel andere menselijke trekjes, neem ik aan.
Ja, zeker.
Kun je wat over zeggen?
Dat ze hebben zeker allerlei menselijke trekjes. Bijvoorbeeld hoe ze paren. Naast de mens zijn walvisachtige de enige andere soorten op aarde die als ze met elkaar paren met de buiken en de gezichten naar elkaar toegekeerd zijn. Alle andere diersoorten die paren meer van achteren. Dus de een zit achter op de andere of boven op de andere. Maar bij dolfijnen ziet het er eigenlijk bijna net zo uit als bij de mens.
Oh, grappig zeg.
En wat er is nog meer voor menselijke trekjes. Bijvoorbeeld empathie. Ze kennen empathie. En ze hebben daar ook de juiste hersencellen voor. En die dat zijn de zogenaamde spindelneuronen, de spoelneuronen. En daar hebben ze zelfs meer van dan de mens, veel meer. En dat ze empathie tonen, dat is al te zien doordat ze elkaar beschermen, elkaar redden. Als er een in gevaar is, maar ook andere soorten. Want het is ook bekend dat ze vaak mensen gered hebben van de verdrinkingsdood of mensen beschermd hebben tegen haaien. Dat ze vissers helpen met vissen. En ook huisdieren die van het dek van een jacht afglippen, die brengen ze op hun rug terug. Dus bijvoorbeeld op YouTube is een film te vinden van een dolfijn die een hondje op de rug terugbrengt naar een jacht waar die van afgegleden is.
Oké, okay. Ja, maar je bent natuurlijk je bent bioloog, dus jij weet ook wat van dieren en van de natuur. Zijn er andere dieren die ook empathisch vermogen hebben? Of zijn ze daar uniek in?
Ja, in zekere zin wel. Olifanten hebben het. Hè, en die hebben toch ook al iets cultuurachtigs. En grote mensapen zoals gorilla's en chimpansees, die hebben dat ook wel.
Gaaf. Zullen we verder naar het volgende boekje?
Ja, nou, ik ben dus ook boeken gaan kopen van intuïtieve mensen die werken met dolfijnen en walvissen. Hier heb ik bijvoorbeeld een boek van een Engelse vrouw, Madeleine Walker.
Ja.
Ik heb met haar ook een workshop meegemaakt, een aantal jaren geleden. En zij is een natuurcommunicator en staat ook in contact met walvisachtigen.
Madeleine Walker
en,
is dit.
Ze heeft ook mee mooie meditaties van ze doorgekregen.
Oké. Okay.
En dan heb ik hier een van Joan Ocean uit Hawaii. Zij woont in Hawaii. Is al voor in de 80. En ze heeft 2 boeken geschreven over dolfijnen. Dit is er 1 van. En zij is psycholoog van achtergrond. Zij doet zowel wetenschappelijke studies aan dolfijnen en walvissen, als dat ze er intuïtief mee in contact staat. En ook het zwemmen met dolfijnen begeleidt.
Oké, dit is Joan Ocean is dit. Deze dame was al op leeftijd, gaf je aan.
Ja, ja.
Okay.
Ja, en zo zijn er wel meer hoor. Zo zijn Linda Shea en anderen. En zo zijn er een heleboel mensen. Mary Gatton is er ook 1 in Amerika. Die 2 zijn dan ook uit Amerika. Die ook in contact staan met dolfijnen en walvissen.
Ja, ik ben toch even benieuwd, Saskia. Want jij hebt me al eens eerder verteld dat je ook specifiek best wel een connectie voelt met dolfijnen. Kun je eens vertellen wat dat zegt over jou? Want ik denk, heeft het te maken met vorige incarnaties? Dat je een ander bewustzijn meedraagt?
Ongetwijfeld. En ja, dat heeft zeker al met mij te maken. Als ik heb ook al herinneringen aan Atlantis, dat we daar in contact stonden met dolfijnen. En zelfs dolfijnenlevens.
Wauw.
Dus ja. Dus dat inderdaad, dat heeft daar wel mee te maken. Ook mijn gevoeligheid natuurlijk, dat ik daar voor open sta. En uiteindelijk kan iedereen het leren. Het is een kwestie van training, ook wel een kwestie van heling soms. Hè, want mensen kunnen natuurlijk ook in de weg gezeten worden door blokkades die ze eventueel hebben. En dat is allemaal op te lossen door helingstechnieken, door therapeutische methodes.
Ja, ja, precies. Ja.
En wat niet wil zeggen dat als iemand niet in contact staat met dolfijnen, walvissen of de rest van de natuur, dat er per definitie blokkades zitten. Want soms is het ook al in een kwestie van training.
Ja, exact. En daar heb je ook in je workshops wel oefeningen voor, neem ik aan.
Jazeker.
Ja,
ik doe het bijvoorbeeld in de innerlijke natuurworkshops. Daar waar ook in op de reizen, naar Sardinië, ook de dolfijnreizen zelf. Waar we werken met trainingsmethodes om die gevoeligheid te ontwikkelen, om open te gaan staan, heeft de pijnappelklier ook weer mee te maken, het openen van de pijnappelklier. En daardoor de signalen kunnen ontvangen vanuit de natuur.
Hebben dolfijnen ook een pijnappelklier?
Jazeker, ja. Niet altijd herkenbaar. Het zal soms een stukje pijnappelklierweefsel zijn zonder dat daar een zichtbaar kliertje zit. Maar walvisachtigen hebben zeker allemaal een pijnappelklier. Er is zelfs een keer een blauwe vinvis aangespoeld ergens op een kust. Die spoelde dood aan, maar die was ook maar net overleden. Die is zelfs nog in een vrij goede staat. Er zijn onmiddellijk wetenschappers opgedoken. Die hebben hem opengemaakt. En die vonden daar een pijnappelklier. Echt ter grootte van een basketbal.
Wauw.
40 centimeter doorsnee.
Zo. Ja, dat is echt gigantisch. Maar geeft dat dan per se ook aan dat het vermogen groter is? Of is dat, dat hoeft natuurlijk niet per se?
Ja, het lichaam van een blauwe vinvis is gewoon een stuk groter. Dus in verhouding is het net zo'n pijnappelkliertje als wij hebben. Maar het dier is gewoon een stuk groter.
Ja, dat denk je dus ook. Want we hebben met ons voorstellingsvermogen, met ons manier van kijken, waar de pijnappelklier ook natuurlijk een aandeel in heeft, dan zou je denken dat dat soort wezens ook verder in de kosmos wel contacten hebben.
Ja, zeker. Dat hebben ze mij laten zien. En later toen zag ik ook op het internet een video van Joan Ocean.
Ja.
En die liet een foto zien van een dolfijn, waardoorheen je een andere dolfijn kon zien.
Oké. Okay.
Dus de voorste dolfijn die leek doorzichtig. En die zei van ja, die dolfijn is net bezig om zich te materialiseren of te dematerialiseren. Dus ze kunnen zichzelf fysiek teleporteren. En ze vertelde dat ze liet ook foto's zien waar ze met orbs onder water te zien waren. Dat zijn van die half doorzichtige bollen. En ze zei van ze zijn ook gefotografeerd onder water samen met schotelvormige voertuigen. En ook met wezens. En het Amerikaanse leger, die is zich wel bewust van het bestaan van UFO's. En die hebben dus verteld dat de eerste afdeling van het leger die UFO's ontdekt heeft, en die ze ook nog steeds het meeste ziet, dat is de marine. Want ze zijn veel boven zee. En ik heb zelf een keer een UFO, ik was een keer in de Bahama's op het eiland Bimini in 1993. Daar heb ik een UFO uit het water zien komen.
Wauw, echt waar?
Ja, ja. Dus, en er zwemmen daar ook heel veel dolfijnen. Dus je kunt er donder op zeggen dat die dolfijnen daarvan afwisten dat er onder water zat.
Ja.
En zo zijn dolfijnen, en juist op dolfijnenplekken in zee, daar komen UFO's ook het meeste voor. Dus juist waar veel dolfijnen zwemmen. En de Azoren, die worden ook gefrequenteerd door UFO's.
Ja, dat verbaast me niks. Het is toch aan dat bewustzijn wat op elkaar aantrekt. Hè? Dus dat is natuurlijk interessant om elkaar te connecten of te volgen.
Precies, maar ook het eiland Sardinië. Dat is omgeven door de Middellandse Zee. En ook een plek waar ontzettend veel dolfijnen en walvissen zitten. Nou, dat eiland, het is bijna een intergalactische ruimtehaven. Zoveel UFO's komen daarvoor.
Wauw, ja, Samuele Pizzales komt over een aantal weken in de studio. Dus die zal ook wat vertellen over Sardinië. Dus je kent hem ook goed, hè?
Ja, zeker. Ik organiseer samen met hem reizen naar Sardinië. Die zijn dan niet zozeer gericht op de dolfijnen. Maar die zijn gericht op de krachtplekken daar. Hele oude tempels waarvan niemand weet wie ze ooit neergezet heeft. En de natuur. Dus ook gewoon contact maken met de natuur. En we hebben dit jaar vier reizen uitstaan. De eerste is een onderzoeksexpeditie waarbij metingen gedaan worden. Dat is in april, die zit vol. Dan hebben we nog een reis van 4 tot en met 11 juni. We hebben een reis in. En we hebben nog twee reizen in september. En die drie reizen, juni en die twee in september, die zijn gericht op het openen en ook gebruiken van de pijnappelklier. Wat wij doen, dat is we lopen de informatieborden voorbij op de archeologische plekken. We gaan daar op de tempel of het reuzengraf of wat dan ook zitten. We stemmen ons af. Ieder krijgt informatie binnen, schrijft het voor zichzelf op, tekent het voor zichzelf. En we praten er niet over met elkaar, maar pas 's avonds aan de eettafel, daar wisselen we de informatie uit en kijken we naar de overeenkomst. Dat heet intersubjectief onderzoek.
Oh, wat leuk zeg!
Dat is voor de wetenschap is dat erg nieuw, want het is een stukje paradigmaverbreding. Maar daar werken wij dus aan.
Oh, wat goed. En zijn er nog plekken?
Inderdaad. Er zijn nog genoeg plekken op de reizen in juni, met name die in juni. En ook op de twee reizen in september. Maar die in april, die zit vol.
Oké, mensen kunnen zich aanmelden op jouw website, hè?
Jazeker, ja. En via de website van Sam Pizzales.
Inspiradiance.
Inspiradiance.nl.
Kijk, we zetten het onder de video voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus misschien ga ik wel mee, want ik vind het wel heel leuk.
Wees welkom.
Ja, nou, ik vind het wel interessant. Want stel je voor, je pakt allemaal wat uit het veld, hè, uit de ether.
Precies.
En wie weet komen er wel puzzelstukjes samen die een ander verhaal vertellen.
Zo is dat. De aarde die is omgeven door een energie- en informatieveld. En als je daar zo'n tempel ziet staan, bestaande uit grote stenen, die bewaren ook herinneringen. Daar zit ook een informatieveld in en omheen. En daar tappen wij die informatie intuïtief uit.
Ja, gaaf zeg. Je hebt ook een aantal foto's naar mij toegestuurd. Die wil ik even kort laten zien. Kun je eens wat vertellen wat je hebt doorgestuurd?
Ik had het al over die dolfijn met die platte luchtbel. Maar ik heb ook twee schilderijen van dolfijnen die in een cirkel rondzwemmen en met z'n allen luchtbellen uitblazen. En dat wordt één grote ringbel. Ze kunnen individueel ringbellen maken, maar ze lieten, dat wist ik al uit een artikel in Scientific American, die in de jaren 90 verscheen. Maar ze lieten mij zien toen, na die zwempartij in augustus 2017, dat ze ook met z'n allen een gigantische ringbel kunnen produceren. En daarbinnen, die zetten ze verticaal, en daarbinnen openen ze dan een portaal waar doorheen buiten ruimte en tijd om andere wezens in onze oceaan kunnen komen. En op een van die schilderijen zie je dan wat glimmende, metallisch glimmende dolfijnen die dan tijdelijk in onze Atlantische Oceaan komen. Dan kunnen ze niet heel lang blijven, want het is anders van samenstelling. Dus ze gaan op een gegeven moment ook weer terug.
Zijn dus dolfijnen uit een andere dimensie?
Van een andere oceaanwereld, elders in het heelal.
Wauw, alsof ik in een science fiction film zit.
Ja, nou, het was ook echt pure science fiction. Ik dacht van, nou, dit wordt helemaal te gek. Ik bleef het wel gewoon opschrijven en schilderen.
Ja.
Ik dacht van, nou, dit is knotterknettergek wat ik nou al binnenkrijg. En toen ben ik daarna dus die boeken gaan kopen. Zowel wetenschappelijke boeken als boeken van intuïtieve mensen die in contact staan met dolfijnen en walvissen. En de hele zooi die werd gewoon bevestigd.
Ja, want dat is ook wel even interessant. Want je bent wetenschapper, je bent bioloog. Dus je probeert natuurlijk ook vaak te staven of het wel inderdaad conform de wetenschap allemaal klopt. Zijn er naast dat jij ermee bezig bent in Nederland of in de Benelux andere mensen mee bezig met deze onderwerpen op een wetenschappelijk niveau?
Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die, zeg maar ook wetenschappers, die wel openstaan voor dit soort onderwerpen. Dat wil niet zeggen meteen met walvissen en dolfijnen,
ja,
maar weer op andere gebieden. Het zijn er niet zoveel in de Benelux of Europa.
Het is wel een uniek veld.
Ja, ik heb als wetenschapper zoiets die verhalen over die interdimensionale portalen die ze onder water openen. Wetenschappelijk kun je daar inderdaad een slag om de arm houden. Maar ik vind dat je als wetenschapper wel moet openstaan voor dit soort mogelijkheden. Ten slotte hebben Einstein en zijn collega Rosen, die hebben theoretisch wel bestaan van Einstein-Rosenbruggen geformuleerd. Dat is ook nu nog gewoon puur theorie. Maar dat zijn eigenlijk een soort bruggen, eigenlijk buiten ruimte en tijd om. Waardoor je heel snel van plek A naar plek B kan in het heelal. Als het dus lukt om uit die driedimensionale wereld, zeg maar uit sommigen zeggen vierdimensionaal ruimte en tijd, daar uit kan stappen via een hogere dimensie, heel snel naar een plek lichtjaren verderop. In theorie is dat mogelijk. Ze hebben daar nog geen wetenschappelijke bewijzen voor gevonden. Maar in theorie is dat mogelijk.
Ja, want wij denken natuurlijk in tijd vaak lineair. Maar misschien dat je het wel als het ware in elkaar kan klappen. Dat je makkelijk die brug altijd kan overgaan, weet je wel?
Het vouwen van ruimte en tijd. Ja. En er zijn inderdaad wel ideeën over ontwikkeld. Bijvoorbeeld met hele sterke magnetische wisselvelden en op andere manieren. Dat je op een gegeven moment tijd en ruimte kan vouwen, kan plooien. Waardoor je via een Einstein-Rosenbrugje, wat dan via een stukje hogere dimensie gaat, heel snel van plek A naar plek B kan in het heelal.
Ja.
En als je normaal zou reizen door de ruimte heen, zelfs met de snelheid van het licht, dan doe je daar eigenlijk veel te lang over. En zo lieten die dolfijnen en walvissen me ook zien dat in het universum dat er ook dat normale manier van communicatie telepathisch is. Dat gaat sowieso buiten ruimte en tijd om. Je zou zeggen non-lokaal, zoals de kwantumfysici zeggen.
Ja.
Want die dat gaat uit van het idee dat alles met elkaar verstrengeld is. Hè? Dat er ooit bij het ontstaan van het heelal dat eigenlijk alles met elkaar verstrengeld is, kwantumfysisch gezien. En daardoor in principe ook met elkaar in contact blijft staan.
En zou dat betekenen
waardoor
dat
ja. telepathisch contact dus mogelijk is buiten ruimte en tijd om. Dus zodra ik een boodschap naar jou uitzend, dan is die onmiddellijk bij jou. Het kost geen tijd en er hoeft geen afstand overbrugd te worden. Nou, kwantumfysici hebben dat ontdekt met hele kleine deeltjes. Dat kunnen elektronen zijn of lichte deeltjes. Die ze eerst met elkaar koppelen, als het ware, met elkaar verstrengelen. Vervolgens kun je één lichtdeeltje in je eigen laboratorium houden en de andere die sturen naar een laboratorium via een glasvezelkabel naar een laboratorium duizenden kilometers verderop. Maar als het ene deeltje zich zijn spin omdraait, hè, die dingen die draaien allemaal om een asje, als die zich omdraait, tegelijkertijd draait die andere zich ook om, maar de andere kant op.
Oh.
En dat wordt dus dat is non-lokaliteit. Dus dat betekent dat als signaal dat heeft dus zich dus niet hoeven te verplaatsen door de ruimte om bij het andere deeltje te komen. Dat signaal dat is buiten ruimte en tijd omgegaan. Want anders dan konden die deeltjes niet gelijktijdig iets doen.
Nee, natuurlijk niet. Ja, en wat je net over communicatie, dat eigenlijk de primaire manier van communiceren is dus telepathisch eigenlijk.
Ja.
Hoe wordt er naar gekeken dan? Ik weet niet hoe.
Ja, de wetenschap die zoekt naar buitenaards leven aan de hand van radiosignalen. En lichtsignalen, daar ga je er al van uit dat. Dan zoek je al naar andere culturen die een technologie hebben. Maar zowel radiogolven als licht maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum. En elektromagnetische golven die gaan met de snelheid van het licht.
Ja.
En als een ster 40 lichtjaar van ons vandaan staat, dan doet dat signaal er dus 40 jaar over om daar te komen en nog eens een keer 40 jaar om een signaal terug te krijgen. Dus dat is eigenlijk een hele trage manier van communicatie. En eigenlijk zouden die wetenschappers van SETI, van het Search for Extraterrestrial Intelligence project, het instituut in Amerika, die zouden eigenlijk moeten gaan kijken naar de parapsychologie in plaats van de fysica. Of naast de fysica in ieder geval.
Ja.
Ze mogen ook, voor mij wat betreft, ook op die manier blijven zoeken. Maar ze zouden ook eens moeten kijken van, hoe zit het met telepathische signalen? Hoe zit het met non-lokale effecten? Misschien moeten ze wel een kwantumfysische opstelling daar neerzetten om te kijken of daar signalen binnenkomen. Of telepathisch heel gevoelige mensen neerzetten die zich open gaan stellen voor signalen van andere beschavingen.
Ja, maar je zou toch denken dat als mensen beweren dat ze dus kunnen channelen of telepathisch vermogens hebben, dan moet dat toch op een of andere manier wetenschappelijk vast te leggen zijn. Dat je die mensen gewoon eens vraagt van nou kom eens dan over de brug, kom eens hier naar het instituut en we gaan kijken of we dat op een of andere manier kunnen verifiëren dat het klopt. Hè? Want er zijn wel testjes voor.
Jazeker, ja.
Dus dat is, maar het wordt gewoon niet gedaan.
Het is eigenlijk heel simpel. Je kan, er zijn zoveel exoplaneten ontdekt, dus planeten die rond andere sterren, andere zonnen draaien. En je kunt een intuïtief iemand die ook innerlijk kan reizen, gewoon vragen om naar zo'n exoplaneet te gaan. Is rond te kijken daar in dat zonnestelsel. Hoe ziet die ster eruit? Hoe ziet die planeet eruit? Hoe groot is die? Gewoon data die verifieerbaar zijn. Hoe groot is die planeet? Wat is de massa vergeleken met de aarde? Wat is de omlooptijd om die ster? Heeft die planeet een atmosfeer of niet? Dat zijn allemaal dingen die ze nu na kunnen kijken. En of die al nagekeken zijn. En dan zouden ze waar die intuïtieve persoon mee terugkomt, die gegevens, kunnen ze neerleggen naast de gegevens die ze al hebben. Of die ze net met de James Webb-telescoop, de Hubble-telescoop en weet ik wat gaan bekijken.
Ja, maar ja, dan heb je ook nog het fenomeen wat ook al sinds de jaren 60 ook al helemaal bestaat. Dat is remote viewing, hè? Dus de militaire afdeling in Amerika doet dat al heel lang. Die hebben het ook ingezet voor oorlogsvoering en dat soort dingen. Spionage.
Ja.
Dus dat heeft die meneer met die lepels komt buigen, hoort ook alweer.
Uri Geller,
ja, die heeft het ook gedaan. Dus die wist al lang dat het bestond. En ik zie hem af en toe ook op social media wel eens dingen posten. Maar dat is niet nieuw. Mensen denken van het is iets, oh, dat is allemaal iets science fiction. Nee, helemaal niet.
Ja, en in militaire kringen daar zijn die remote viewers ook al op pad geweest naar andere planeten. In ieder geval in dit zonnestelsel, waarvan ik weet, om daar rond te kijken. Want ik heb boeken staan thuis van Joseph McMonagle, dat is een van die remote viewers. En die vertelt op een gegeven moment over een innerlijk reisje naar Mars, wat hij gemaakt heeft. En dat hij daar het een en ander gezien heeft. Ik heb het boek erg lang geleden gelezen, dus ik weet niet precies wat hij daar gezien had. Maar in ieder geval wel tekenen van buitenaardse intelligentie. In ieder geval van wezens van elders die in ieder geval Mars bezocht hebben.
Ja, gaaf. En zijn er dus, ook, als we het hebben over dolfijnen in andere dimensies, zijn ze dan meer onstoffelijk, etherisch? Of zijn er ook wel gewoon fysieke dolfijnen op andere planeten? Wat weet je daarvan?
Ja, kijk, we zijn allemaal interdimensionaal. Hè? Jij en ik zijn ook interdimensionaal. We hebben een lichaam en een persoonlijkheid hier op aarde. Maar we hebben ook andere lagen. Onze ziel, de ziel van een ziel enzovoort. Het is natuurlijk al allemaal spiritueel, wat ik nu zeg. Hè? Dat is niet wetenschappelijk bewezen. Maar je vindt het in allerlei spirituele stromingen, oude religies enzovoort. Dat wij ook... En dat we eigenlijk hele grote kosmische wezens zijn, gelaagd. En daardoor bestaande in verschillende dimensies. En dat is met walvissen, dolfijnen en bruinvissen ook zo. En als wij overlijden, dan leggen we ons stoffelijke lichaam af. Maar in andere dimensies gaan we door. En dat is voor walvisachtigen ook zo.
Ja.
Dus als je te maken hebt met een overleden dolfijn, ja, die is... Die zit natuurlijk in hogere dimensies.
Ja.
En als we te maken hebben met een dolfijn die gewoon nog op aarde leeft, een lichaam heeft. Ze zijn zelfbewust, ze zijn heel super intelligent, heel gevoelig. Ze zijn empathisch, ze zijn zelfbewust. En ze kunnen net als wij innerlijk reizen als bewustzijnsvormen in hun energielichamen. En alleen wanneer we ze uitnodigen, dan komen ze. Want ze houden zich aan een kosmische wet, waar gelukkig ook de meeste buitenaardse beschavingen zich aan houden. Die kosmische wet die zegt van niet zomaar op bezoek gaan bij een beschaving die nog niet zo ver is. Maar pas als je uitgenodigd wordt.
Ja. Ja, want we zijn natuurlijk als mensheid zijn we natuurlijk volop in ontwikkeling. Hè. Vooral in deze tijd zie je dat heel veel bestaande systemen staan op losse schroeven. Heel veel mensen zoeken naar meer bewustzijn. Dus dat groeit enorm. Maar hoe merk je dat aan dolfijnen? Hebben die dolfijnen dat door, dat bij ons groeit, het bewustzijn?
Oh, zeker. Dat hebben ze hartstikke door. Dus ze zijn graag in contact. En je merkt het gewoon. Ik organiseer bijvoorbeeld middagen mediteren met de bruinvissen. Op het havenhoofd in IJmuiden of Zierikzee. Als daar rustig helder weer is, dan zie je 9 van de 10 keer bruinvissen.
In Zierikzee?
In Zierikzee nog het meest.
Oh, wauw.
En in IJmuiden, daar zijn ze weer een windmolenpark aan het bijbouwen. Dus daar
beginnen
ze nu minder te zien. Ja. En die windmolens maken lawaai, daar kunnen bruinvissen niet tegen. Maar in Zierikzee is dat niet, hè, want de Oosterschelde is een beschermd natuurgebied. Dus als je daar zit, als je daar gewoon komt om ze te observeren of foto's te maken, zijn ze er even en verdwijnen ze weer. Maar als je daar gaat zitten mediteren, je maakt hard contact met ze, dus echt liefdevol contact. Liefde, dat is gewoon de sleutel in het hele verhaal. En je zit daar een middag te mediteren. Dan blijven ze daar gewoon heen en weer zwemmen. Net zo lang als je zit te mediteren. En pas als het klaar is, dan zwemmen ze weg.
Zo. Wauw, dat lijkt me echt een magisch moment als je dat zo meemaakt.
Ja, zeker. Ja, ja dat is het ook. En ik doe dat ook al sinds 2018 zoiets. En de mensen beleven dat ook echt als een magische middag. Ik begin dan met een meditatie om onszelf te aarden en een energieveld van liefde neer te zetten. We nodigen de bruinvissen uit. Ik stem me af op de bruinvissen. En ik blijf gewoon verder de rest van de middag hun energie volgen. En dan nemen ze ons dus een aantal keren mee op reis in zo'n 2 of 3 meditaties.
Ja, ik heb dus, wat ik jou ook al vertelde, ik heb 1 keer meegemaakt met de meditatie dat ik ook die dolfijnen energie heb ervaren. En dat vond ik wel heel intens. Ze kunnen heel speels zijn natuurlijk, tenminste wat ik dus meegemaakt heb. Maar ik werd er zelfs een beetje misselijk van.
Nou, dan ben je dus heel gevoelig. En dat is eigenlijk een hele goede innerlijke reiziger.
Ja, nou ja, misschien wel.
Ja. Ja. Maar dat is gewoon een kwestie van gewoon nog eens een aantal keren doen. En dan wordt het steeds makkelijker. Dan zou je er steeds minder last van hebben.
Ja.
Want zo zijn er ook mensen die vallen standaard in slaap bij zo'n meditatie. Of mensen die draaierig worden, hoofdpijn krijgen of die het koud krijgen en zo. Maar als je het gewoon een aantal keren doet, dat soort meditaties, dan gaat het op een gegeven moment wennen. En dan wordt het steeds makkelijker en doe je dat eigenlijk met steeds meer lichamelijke comfort, zal ik maar zeggen.
Ja, trouwens, jij geeft ook lezingen over Atlantis. Ik ben toch wel even benieuwd van die dolfijnen die ook in die tijd leefden. Hadden die toen een andere verhouding tot de mens? Hoe was dat in die tijd? Kun je iets over vertellen?
Ja, er waren sinds die tijd zijn er al dolfijntempels. Zelfs de oude Grieken die hebben nog dolfijntempels gehad.
Delphi, hè?
Ik ben niet helemaal op de hoogte van Delphi, maar het kan best zijn dat het een dolfijntempel was. Maar in ieder geval ook op eilanden als Santorini en noem maar op. Van die tempels aan de kust. Of dolfijnen met een inzwemkanaal en dan binnen, of zeg maar tempels met een inzwemkanaal en dan binnen in de tempel een bassin, waar de dolfijnen tijdelijk terecht konden. En dan werden daar rituelen gedaan, er werd gezongen, er werd muziek gemaakt, er werd van alles gedaan samen met die dolfijnen. En tijdens zo'n ceremonie werd dan informatie overgedragen. Ik werk dan niet met dolfijnen in een bassin of zo. Mm-hmm. Ik werk altijd met vrije dolfijnen, dus wilde dolfijnen, gewoon in hun eigen habitat, in hun eigen zee of oceaan. Dus geen dolfijnen die in een omheining aan de kust rondzwemmen, geen dolfijnen in een dolfinarium, want dat. Ik kan me voorstellen dat je in een zeeomheining wel wat dolfijnen houdt. Zeg maar om bijvoorbeeld gehandicapte kinderen ermee te laten zwemmen. Want dat moet echt goed gecontroleerd en onder begeleiding. Maar gezonde mensen, die laat ik liever midden in de Atlantische Oceaan met dolfijnen zwemmen. En dat doe ik dan zelf ook. En dus gewoon in een natuurlijke omgeving. En daar komen wij dus op bezoek in een natuurlijke omgeving. Dat vind ik gewoon de zuiverste manier van contact. Want dolfijnen in gevangenschap, die zijn altijd gestrest.
Nou, daar wil ik eigenlijk net naar vragen. Want dus, we hebben natuurlijk ook het dolfinarium, hè, zoals wel bekend. En ook andere plekken in Europa waar dolfijnen worden gehouden. Ik kan me zo voorstellen, als je daarmee communiceert, dat ook wel eens heel na kan zijn.
Inderdaad.
Droevig, of...
En je voelt gewoon dat ze een healing nodig hebben.
Ja.
En vooral droevig inderdaad. Ze zitten in kleine ruimtes. Dan moet ik wel zeggen dat in het dolfinarium in Nederland, dat daar ook sinds de dolfijnen uit de zee daar naartoe gebracht zijn, dat er alweer vele generaties nagekomen zijn. Dus veel dolfijnen daar, of de meeste dolfijnen daar, die zijn in het dolfinarium geboren. Dus die zijn er wat meer aan gewend. En Dat, maar ja, het blijft natuurlijk een kleine ruimte waarin ze zwemmen, terwijl dat lichaam van een dolfijn erop gebouwd is om honderden kilometers per dag af te leggen.
Ja, maar alleen dat gegeven geeft toch al stress? Ik bedoel, dan, je kunt dan toch niet je energie kwijt?
Dat lijkt me niet, nee. En je ziet een dolfijn ook voortdurend op en neer zwemmen in zo'n bassin.
Ja,
en dus, ze zwemmen voortdurend heen en weer. Omdat ze toch willen proberen om die kilometers te maken.
Ja. Wil je zelf nog iets kwijt over dolfijnen? Wil je nog ergens naartoe met jouw verhaal? Wil je nog iets toelichten?
Nou, ik moet zeggen dat ik heb dus nu een jaar of 7 met groepen met dolfijnen gezwommen in de Azoren. En ik ben nu op zoek naar nieuwe plekken om met dolfijnen te zwemmen. Omdat het namelijk in heel Europa in de eerste helft van 2020 verboden werd om met dolfijnen te zwemmen.
Oh.
Alleen de Azoren die konden nog een aantal jaren doorgaan. Maar daar wordt het nu ook uitgefaseerd, helaas. En begin 2020 werd het ook in heel Amerika, inclusief Hawaii, werd het verboden.
En waarom is dat eigenlijk?
Ze zeggen voor natuurbescherming. Maar wat ik er niet helemaal mee kan rijmen, dat is dat de knetterharde sonarapparaten op de vissersboten en marineboten, dat daar niks aan gedaan wordt. Die mogen gewoon doorgaan. En dat is zo'n geluidsvolume dat die dingen produceren, dat dolfijnen en walvissen en bruinvissen daar inwendige bloedingen van krijgen en dan dood aanspoelen. Als je kijkt naar de Franse Atlantische kust, daar spoelen nog jaarlijks honderden dolfijnen aan. Met inwendige bloedingen als gevolg van de sonarapparaten van vissersboten.
En windmolenparken? Lijkt ook niet zo'n goed idee.
Die zijn lawaaierig, dat krijgen ze geen inwendige bloedingen van. Maar het heien, wat ze doen bij de aanleg van windmolenparken, maar ook het draaien van die windmolen zelf, dat geeft geluid. En bruinvissen die zijn erg geluidsgevoelig, dolfijnen ook trouwens. Dus die zwemmen daarvan weg. Daar zullen ze nog niet dood van gaan, maar ze zwemmen ervan weg. Dus je jaagt ze dan wel hun natuurlijke habitat uit.
Ja, dus jij zoekt eigenlijk nog een nieuwe locatie?
Ja. Ik ga dit jaar op een aantal plekken kijken. En dan zullen vanzelf wel ontdekken welke plekken dat zijn, als ik eenmaal reizen ga aanbieden daar naartoe. Maar dus ik heb zoiets van, nou kijk, in de Azoren, daar werd op een hele zorgvuldige manier omgegaan met de dolfijnen om het gedrag niet te verstoren. Ja, dat is niet meer bij een groep dolfijnen. En die groepen die bestaan zo uit 50 tot een paar honderd individuen. Daar mogen niet meer dan 3 boten bij en per bootje niet meer dan 2 mensen tegelijk in het water. En dat was om te zorgen dat het gewone natuurlijke gedrag van de dolfijnen door kon gaan. Ja, want er zat op ieder bootje een zeebioloog om het gedrag te observeren. Die lokale tour operator waar ik mee werkte, daar werken heel veel zeebiologen. Die kijken natuurlijk op een wetenschappelijke manier naar dolfijnen. Die zien het als dieren, maar ze beseffen ook wel dat ze bijzonder zijn en dat daar contact mee kan bestaan. En die werkte altijd op een hele zorgvuldige manier. Dus op die zorgvuldige manier wil ik dus ook doorgaan. Zonder dat het natuurlijke gedrag verstoord wordt, dat we toch een hele mooie tijd hebben met die dolfijnen in het water.
Hoe kunnen mensen jou bereiken? Via de mail? Of?
Je vindt de contactgegevens zijn gewoon te vinden op mijn website. De e-mail is inspireradiance@gmail.com. En daar kunnen mensen mij bereiken als ze op de hoogte gehouden willen worden van toekomstige dolfijnreizen. En als ze willen, kunnen ze mijn nieuwsbrief ontvangen. Die verschijnt 2 maandelijks. En dan zullen die reizen naast de lezingen en de workshops ook op aangekondigd worden. De Sardinië-reizen staan er ook op.
Kijk, nou fantastisch. We blijven het volgen, Saskia. Wat leuk. We gaan afsluiten. Ik vond het fijn dat je het even was om te vertellen over de dolfijnen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, meld je aan. Dus naar de website gaan van Saskia. En dan komen we er vanzelf.
Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Ja, en heel hartelijk dank om mij te ontvangen in de studio. En de gelegenheid te geven om erover te praten.
Helemaal goed. Ja, we gaan zo meteen nog naar een lezing van jou kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Leuk. Iedereen, dank voor het kijken. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd podcast. Wil je nou ook op de hoogte blijven van de ontwikkeling in de studio? Stuur even een mailtje naar info@blikopdemaatschappij.nl. En dan ben je elke keer op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren hier. Ook met gasten in de studio en de podcast. En dan wens ik je een hele fijne dag nog. Tot de volgende keer. Bye bye.